tekst schrijven voor de nieuwe Mantelinfo. Dat is een informatieblad rondom ons werk. En daar heb ik ingeschreven dat wij 40 jaar getrouwd waren. Dat is nu bij de drukker. En er staat ook in dat we dat in alle stilte, zonder enige drukte, hebben willen gedenken. We hebben namelijk samen met onze kinderen en onze kleinkinderen een samen treffen gehad, een etentje gehad. En dat was dit. Gisteren waren we in de samenkomst in Nijverdal en daar is het ook niet helemaal stilletjes verlopen op dit punt. En ik wist niet dat u het wist. Hier sta ik, ik kan niet anders. Maar het doet je hart wel goed, broeders en zusters. Ik vind het wel fijn. Openbaring 8. En toen hij, dat is het lam, het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin en er werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf. En het derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster brandend als een fakkel uit de hemel. En ze viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen van de wateren. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel van de wateren werd Alsem. En vele van de mensen stierven van het water omdat het bitter geworden was. De vierde engel blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En ik zag voor het derde deel en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel die met luider stem zei, wee, wee hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuinen der drie engelen die nog bazuinen zullen. En de vijfde engel blies de bazuinen en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En ze opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat ze aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, nog aan enig gewas, nog aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden 5 maanden lang. En hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden. En ze zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante van de sprinkhanen was als van paarden die uitgerust zijn tot de oorlog. En op hun koppen waren kransen als van goud. En hun aangezichten waren als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen. En ze hadden borstschilden als ijzeren harnassen. En het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens wanneer vele paarden ten strijde draven. En ze hadden staarten als schorpioenen en angels. En in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. Ze hadden over zich als koning de engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. En de 6e engel blies de bazuin en ik hoorde een stem uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God staat, zeggende tot de 6e engel die de bazuin had: laat de 4 engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn, en de 4 engelen die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het 1/3 van de mensen te doden. En het getal der legerscharen van de ruiterij was 2 × 10.000, 10.000-tallen. Ik hoorde hun aantal. En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen die erop gezeten waren. Ze hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen. En de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. Door deze 3 plagen werd het 1/3 van de mensen gedood. Door het vuur en de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. Want de macht van de paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen met koppen en daarmee brengen zij schade toe. En wie van de mensen overgebleven waren die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En ze bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk. En de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een geopend boekje. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij riep, lieten de 7 donderslagen hun stemmen horen. En toen de 7 donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf het niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, en de zee en hetgeen daarin is. Er zal geen uitstel meer zijn, maar in de dagen van de stem van de 7e engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Tot zover. Het is een heel stuk, broeders, zusters, beste vrienden, vanavond. En toch hoort dit stuk bij elkaar. Een stukje weglaten kan eigenlijk niet. Het gaat ons in het laatste Bijbelboek om aan te tonen dat dit de openbaring is van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. De Heere God openbaart de Heere Jezus. Elke avond heb ik gezegd: de Heere God zelf trekt het doek weg, zodat de Heere Jezus zichtbaar wordt. Dit is bedoeld voor gelovigen. Je hebt samenkomsten waar ongelovigen aangesproken worden. Ze opgeroepen worden om zich te bekeren. Dat doe ik ook wel, maar dit onderwerp leent zich daar niet zo toe. Als je een ongelovige wilt bereiken, zul je op een eenvoudige manier het evangelie van God aangaande zijn zoon mogen uitleggen. Toch hoop ik dat deze avonden wel een evangelische uitwerking krijgen voor u als u nog niet zeker bent van uw heil. Het is bedoeld voor gelovigen, voor kinderen Gods, voor mensen die leven uit God hebben en die de Heilige Geest hebben ontvangen. Als onderpand, een voorschot op de toekomstige erfenis. Maar als u hier bent en u weet niet zeker of uw schuld weg is, uw zonde vergeven is, dan hoop ik dat u dat vanavond wel zeker krijgt en helder krijgt. Het enige wat u te doen hebt is uw schuld erkennen, uw zonde belijden en geloven in de Heer Jezus, die juist voor schuldige mensen zijn leven wilde geven aan het kruis van Golgotha. Dit laatste Bijbelboek is een openbaring van de Heer Jezus. En we zijn nu in het stuk aangekomen waar het gaat over na nu. Dat begon in hoofdstuk 4 en dat is zo doorgegaan. Openbaring 8, 9, begin van 10, hebben het over een periode, een tijd na nu. U kunt bandjes bestellen, ook van de vorige avonden. En u kunt beluisteren dat wij getracht hebben uiteen te zetten dat de gemeente, allen die de Heer Jezus kennen, horen bij die gemeente, dat die gemeente is opgenomen, dat de Heer Jezus de gemeente bij zich heeft geroepen, thuis heeft gebracht, in het huis van de Vader heeft gebracht. Die gemeente is niet meer hier op aarde. Toch gaat het leven hier op aarde door. We proberen duidelijk te maken dat er een verschil is tussen de gelovigen die nu samen het lichaam van Christus vormen, die leven uit God hebben, die aan het hoofd verbonden zijn, zoals leden van het lichaam aan het hoofd verbonden zijn. Die gemeente is weg, die gemeente is opgenomen. En het leven op aarde gaat verder. Zonder kerk, zo u wilt. Gebouwen zijn er nog, maar gelovigen zijn er niet meer. Op dat moment gaat de Heere de draad met Israël weer oppakken. We hebben dat gezien in die 144.000. En die 144.000 gaan als predikers uit naar alle hoeken en gaten van deze wereld om hen die de Heer Jezus niet hebben afgewezen te vertellen dat er binnenkort een koning komt. De boodschap die Johannes de Doper vroeger bracht, wordt in die tijd weergebracht. Hij komt eraan. De koning komt. Die prediking is buitengewoon gezegend, blijkt uit Openbaring 7, want er ontstaat een schare, een grote schare die niemand tellen kan. Uit elk geslacht en taal en volk en natie. In die tijd wordt die schare gevormd. En ze komen, zegt Openbaring 7, uit de grote verdrukking. De tijd is ontzettend moeilijk dan. En over die tijd gaat het vanavond opnieuw. Een moeilijke tijd, een tijd van grote nood, een tijd van grote verdrukking. En in die tijd gebeurt er veel op aarde. En we hebben in hoofdstuk 6 gezien dat er 6 zegels verbroken zijn. En bij het verbreken van de 6 zegels gebeurde er van alles. Ik heb ook gezegd dat het een soort overzicht was en dat er nadere details zouden volgen. Nu, een stuk van de nadere details hebben we vanavond. U moet het eigenlijk zo zien, die 6 zegels zijn verbroken. En op het moment dat het 7e zegel wordt verbroken, splitst zich dit weer in een zevental, een nieuw zevental. Het komt dus uit het eerste zevental voort. De Heere gaat dus een nadere detaillering geven in een nieuw zevental. En als dat nieuwe zevental helemaal aan het eind is, bij het allerlaatste punt, splitst zich dit nog een keer in een zevental. En dan krijgt u nog een keer nadere details van wat u al in hoofdstuk 6 zag. In hoofdstuk 6 is een overzicht van het hele programma, tussen aanhalingstekens. En nu details. En dan later nadere details. Iedere keer splitst zich dat als het ware weer. U hebt wel eens een vuurpijl gezien die omhoog geschoten werd. En er komt iets uit. En uit zo'n tak, zo'n vuurtak, komen weer zeven of meer, maar ontspringt weer wat nieuws. En dan gebeurt dat nog een keer. Zo ongeveer, moet u het zien, hoofdstuk 6 is als het ware die enorme pijl die omhoog geschoten wordt. Dan splitst zich dat in zeven. En dan later nog een keer in een zevental. Details en nadere details. Het stuk van vanavond is niet makkelijk. En ik ben echt niet in staat om alle details in een kort bestek neer te leggen. Dat kan niet. Ik kan u alleen het grote raamwerk van hoofdstuk 8, 9, het begin van 10 aanreiken. En dat wil ik proberen. En het begint met, toen het zevende zegel geopend werd. Weet u wel, 6 zegels hadden we al gehad in hoofdstuk 6. Dan is hoofdstuk 7 een soort tussenzin, waarin Israël gezien wordt, de 144.000. Waarin de grote schade gezien wordt, die niemand tellen kan. Een soort tussenzin. En nu gaat het weer verder met het verbreken van het zevende zegel. En toen dat zevende zegel verbroken werd, was er een stilte van een half uur in de hemel. Het is alsof alle aandacht gevraagd wordt voor wat er nu gaat komen. En een half uur stilte is lang, hoor. U zegt, ja, maar in de hemel niet, want daar geldt geen tijd. Ik hoop dat u begrijpt dat het hier gaat om een voorstelling voor u en voor mij bedoeld. Er wordt dus eigenlijk een enorme aandacht gevraagd voor wat er nu gaat komen. Een stilte van ongeveer een half uur. En ineens zie je daar bij het verbreken van het zevende zegel 7 engelen staan met 7 bazuinen. En die 7 bazuinen, die gaan bazuinen. Maar voor die 7 engelen gaan bazuinen, hun geluid laten horen, ziet u een ander tafereel. Vers 3 van hoofdstuk 8. Daar staat iemand bij het gouden reukofferaltaar met een gouden wierookvat. En er wordt veel reukwerk gegeven om het toe te voegen aan de gebeden van de heiligen. En de rook van het reukwerk stijgt met de gebeden van de heiligen uit de hand van die engel voor Gods aangezicht op. En diezelfde engel neemt hetzelfde wierookvat, vult datzelfde wierookvat met vuur en stort dat vuur op de aarde. Je ziet eigenlijk twee dingen. Voor de 7 bazuinen te horen zijn, staat daar bij het gouden reukofferaltaar een engel. Met veel reukwerk. En reukwerk wordt toegevoegd aan de gebeden van de heiligen om kracht te verlenen. Maar er wordt ook vuur van het altaar gehaald om het uit te gieten op de aarde. Bidden helpt, maar hoe lang nog? Ik ben er voor mezelf diep van overtuigd geraakt dat we hier een tafereel hebben zoals we in het Oude Testament al een beetje aangeduid krijgen. Ik zal het u voorlezen uit het boek Numeri. Misschien wilt u het even met me opzoeken. Numeri, hoofdstuk 16. Nummer 16. Daar gaat het over Korach, Datan en Abiram. De opstand, de rebellie van deze mannen die een hele horde achter zich krijgen. En dan gebeurt er van alles. Nu gaat het mij om het stukje vanaf vers 44. Numeri 16, vers 44. Daar vindt u dit. De Heere dan sprak tot Mozes, trekt u terug uit deze vergadering, opdat ik haar in één ogenblik vertere. Toen wierpen zij zich neer op hun aangezicht en Mozes zei tot de Aaron, neem een vuurpan, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerk op en ga haastig tot de vergadering en doe verzoening over hem, want de toorn is van de Heere uitgegaan, de plaag is begonnen. Aaron nam een vuurpan, zoals Mozes gesproken had, snelde tot midden onder de gemeente en zie, de plaag was onder het volk begonnen. Toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. En toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op. Wat een spannend moment. Voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat dit, wat hier in Numeri 16 staat, teruggevonden wordt in Openbaring 8. Numeri 16. Opstand. Rebellie. Ze wilden niet luisteren naar de knechten van de Heere, ze wilden zelf de baas zijn. En de Heere kan het niet langer aanzien. Hij zegt tegen Mozes, maak dat je wegkomt. Scheid je af. Maak een scheiding tussen dat volk en tussen jezelf. Mozes doet dat niet. Mozes begrijpt het heel goed. Zegt tegen Aaron, is maar één oplossing. Reukwerk. Snel, doe wat. Neem een vuurpan. Doe er reukwerk in. En ga, want de Heere grijpt in. En je ziet, als je dat tafereel naar je toe haalt, ineens een soort tweedeling. Aan de ene kant, de plaag is al begonnen. De Heere is gaan ingrijpen. En aan de andere kant, de plaag is gestopt. En daartussen, daar staat Aaron met het reukwerk. Het is een aangrijpend tafereel. De hoge priester staat ertussen. Aan de ene kant oordeel, aan de andere kant sparing. Een heel spannend tafereel. Nu, dat vindt u in Openbaring 8. Zo begint het. Voordat die zeven bazuinen te horen zijn, wordt daar het altaar gezien, wordt daar reukwerk gezien, wordt daar reukwerk gezien, wordt daar, nu zeg ik het maar met de termen van Numeri 16, wordt daar de hoge priester gezien. Ik geloof ook dat het echt zo is, dat het om de Heer Jezus zelf gaat. Die daar als het ware gezien wordt als iemand die kracht verleent aan de gebeden van de heiligen, zodat er sparing is. Zodat er ja, een stop is in het oordeel van God. De plaag is begonnen. Zo heette dat in Numeri 16. Nu, de plaag is begonnen in Openbaring 8. Heel nadrukkelijk. En daartussen, daar staat de engel die kracht verleent aan het gebed. Bidden helpt nog. Bidden helpt nog. Maar hoe lang nog? Dat blijkt uit het begin van hoofdstuk 10. Ik wil u graag die twee dingen naast elkaar zetten. Hoofdstuk 10, uit het laatste Bijbelboek. Zien we weer een engel staan. Een sterke engel. Uit de hemel neerdalend. Bekleed met een wolk. De wolk is altijd de Shechina, de wolk der heerlijkheid. De wolk, opgenomen in wolken de Heere tegemoet. Een wolk nam hem mee, de wolk uit het boek Ezechiël. De wolk die de tabernakel vulde, de wolk die de tempel vulde, bekleed met een wolk. En de regenboog was op zijn hoofd. Openbaring 4. En zijn gelaat was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. Een geopend boekje had hij in zijn hand. Rechtervoet op de zee, linker op de aarde. Met luide stem roepend, zoals een leeuw brult. Johannes wil het opschrijven, maar dat mag niet. En dan komt de climax. De engel die daar staat, vers 5, op zee en aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die leeft tot in alle eeuwigheid en die de hemel geschapen heeft. Er zal geen uitstel meer zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, waarin hij bezuinigen zal, is ook het volleindigd het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. De Heere bedoelt u dit te zeggen, mijn broeders, zusters. Er is een tijd dat er reukwerk verleend wordt aan de gebeden van de heiligen en dat die gebeden opstijgen en dat de Heere antwoordt op dat gebed. Maar er komt een tijd dat er een engel zal staan en het lijkt voor mij geen enkele twijfel dat het opnieuw de Heere Jezus is. Bekleed met een wolk, regenboog is erbij, zon, zo schijnt zijn gezicht, voeten als zuilen van vuur. En hij staat daar en op de zee en op de aarde. En u mag het rustig in dit boek Openbaring zeggen. Hij staat en op de volkeren, de zee, en op Israël, de aarde. Want zo wordt het in Openbaring 13 verwoord. Loop even vooruit. Maar hij staat daar in al zijn heerlijkheid, in al zijn glorie. En hij zegt, en nu is het afgelopen. Nu is volleindigd het geheimenis. Nu is het gedaan met Gods genade. Nu is het voorbij. Kunt u zich voorstellen dat God zo heilig is dat hij de zonde niet door de vingers kan zien? Dat hij doorgaat, dat hij het laat doorgaan, dat hij niet gaat ingrijpen? Dat hij niet vuur uit de hemel stuurt om vandaag heel Nederland plat te branden? Kunt u zich indenken dat de Heere God zo genadig is, zo oneindig genadig is, dat hij dat nog niet doet? Hoe zou het komen dat hij dat nog niet doet? Omdat er nog steeds gebeden worden opgestuurd. Omdat er nog steeds reukwerk wordt toegekend aan die gebeden. Omdat er nog steeds iemand is die in de bres springt. Maar er komt een moment dat het geheimenis, de verborgenheid van God, dat voorbij is. Dat God zich laat zien zoals hij is. De heilige God openbaart zich. En wie zal bestaan? Dan barst alles wat oordeel is los. U ziet aan het begin van hoofdstuk 8 die engel staan. Met reukwerk. En er is sparing. Er is nog redding. En in hoofdstuk 10 ziet u weer een engel staan. En er is geen redding meer. Het geheimenis van God is voleindigd. God heeft zich, mag ik het voorzichtig zeggen, verstopt. De Heere God heeft zich niet laten zien. Want als hij zich één ogenblik zou laten zien, vandaag, dan waren we misschien ook nergens. En daarom is het zo belangrijk dat u een nieuwe schepping bent. Dat u kunt zeggen met de schrift, het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Daarom is het zo belangrijk dat u nu, nu het nog kan, nu er nog reukwerk is, nu er nog iemand in de bres springt, nu er nog iemand tussen de doden en de levenden staat, dat u nu de Heer Jezus leert kennen. Er komt een moment dat er geen uitstel meer is, dat het niet meer gaat, dat God zich laat zien zoals hij is. God die een ontoegankelijk licht bewoont. Wie zou God kunnen zien en leven? Wie? De enigen die dat kunnen doen zijn zij die in Christus Jezus zijn. Die een nieuwe schepping zijn geworden door het geloof in de Heer Jezus. Ziet u hoe die twee beelden daar neergezet worden? Aan de ene kant hoofdstuk 8, het begin. En aan de andere kant hoofdstuk 10, het begin. In hoofdstuk 8 helpt bidden nog. En in hoofdstuk 10 helpt bidden niet meer. Bidden helpt, maar hoe lang nog? Nu, u mag voor uzelf bepalen waar u staat. Met alle vrijmoedigheid, het klinkt een beetje aanmatigend, maar toch met alle vrijmoedigheid. Mag ik zeggen dat ik daar in de hemel zal zijn bij de Heer Jezus. Dat ik hem daar zal zien. En dat ik onder de indruk zal komen van wat hij daar bij dat altaar van het gebed het reukofferaltaar, wat hij daar doet, wat hij daar altijd gedaan heeft. Maar ik zal ook niet anders kunnen dan beamen dat er een moment gaat komen dat dat niet meer kan, dat dat niet meer gaat. Want als God zich echt laat zien, wie kan overeind blijven? De genade die door het geloof in de Heer Jezus het deel is van een ieder die gelooft, die wordt alleen maar sterker, die wordt alleen maar groter. Je kunt alleen maar meer bewondering krijgen voor wat zich daar op het kruis van Golgotha heeft afgespeeld. Waar de Heer Jezus de zwaarste weg wilde gaan en de pijn en de toorn van God wilde dragen om jou en mij voor eeuwig vrij te doen zijn. Nu zeggen we misschien, ja, maar wij zijn dan toch in de hemel. Dat zei je toch aan het begin van je toespraak. En om wie gaat het dan op aarde? Nu, het gaat om die mensen die hier op aarde wonen. En zoals de Heere God vroeger in de dagen van Mozes in Egypte probeerde om door die plagen het hart van die farao te bereiken en die Egyptenaren te bereiken, zo heeft de Heere geprobeerd in de loop van de eeuwen om mensen te bereiken. En het merkwaardige is dat mensen alleen maar bereikbaar zijn langs moeilijke routes. Want als het de mens goed gaat en voor de wind gaat, dan vraagt niemand naar God. In de Tweede Wereldoorlog, ik heb er een klein stukje van meegekregen, zaten de kerken weer vol. En na de Tweede Wereldoorlog ook nog even, en toen was het weer voorbij. Toen was het weer over. En dat is altijd hetzelfde. De Heere God gebruikt dezelfde moeilijke omstandigheden om mensen te bereiken. Toen in Egypte, in de loop van de eeuwen, dat gold ook ons, maar ook in de toekomst. Dat is de enige mogelijkheid gebleken om de mensen op de knieën te krijgen, om de mensen tot stilte te brengen. En de Heere God zal het doen in die tijd. Zoals hij het toen deed, zal hij het weer doen. Tot het moment komt dat God het hart van de farao verhardt. Dat God nog steeds doorgaat, maar het hart van farao is niet meer bereikbaar. Dat zal ook in de toekomst gebeuren. Ik zal nog een keer citeren uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar daar staat dat God het hart van de mensen zo bewerkt dat ze de leugen geloven. God zendt een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Dat komt. Dan is het moment van genade voorbij. Nu, tussen deze twee polen zit dit stuk van vanavond. En de Heere God laat weten wat er dan gaat gebeuren. Ik wil proberen enige details te geven. De zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed, hoofdstuk 8 vers 6... om te bezuinen. Hagel en vuur, vermengd met bloed. Het wordt op de aarde geworpen. Een milieuramp van grote omvang. U weet misschien dat de plagen in Egypte milieuplagen waren, milieurampen waren. Nu dat komt weer. Alle conferenties ten spijt. Er zal in die tijd een gigantische milieuramp zijn. Bloed, vuur, hagel. Het is een combinatie van plagen die je in Egypte hebt gezien, in het boek Exodus opgetekend. Maar ook al in hoofdstuk 6. En dat komt nog een keer terug bij nadere details in hoofdstuk 16. Dezelfde elementen kom je weer tegen. Het wordt vreselijk. Vers 8. Een tweede engel blaast en er wordt een grote berg brandend als van vuur in de zee geworpen. Als het om een grote berg gaat, een blok, een stuk massief, dan gaat het om een machtsblok. En uit Openbaring 13, ik weet dat het allemaal een beetje technisch klinkt en misschien ook wat moeilijk klinkt, maar uit Openbaring 13 blijkt dat er uit de zee een soort macht naar voren komt. Een beest uit de zee. Nu, God laat weten dat er in die volkerenmassa, in die zee van mensen, dat wordt echt zo genoemd hoor in de Bijbel, dat zuigen we niet uit ons duimpje, maar dat staat er echt in Openbaring 13. En als u het verklarende woord wilt in Openbaring 17, maar daar staat de zee, dat zijn de volkeren. Nu, dan wordt er een machtsblok in die zee geworpen. In het hele gebeuren van volkeren, van mensenmassa's, daar is een machtsblok terechtgekomen. En dat is niet zo best. Want dat wordt behoorlijk negatief. Een derde deel van de zee werd bloed. Met andere woorden, er valt niet meer te leven. Mensen komen om. En de economie staat op instorten. Dat staat hier. Vers 10. Een derde engel blaast de bezuin en er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En die ster wordt Alsem genoemd. Als het om een ster gaat, gaat het om een leider. Dus een berg, een blok, een machtsblok, een ster. Iemand die schittert, iemand die leiding geeft, iemand die stuur geeft, die licht verspreidt op zijn manier. Nu, dan krijg je Alsem. Toen de ramp met de kerncentrale te Tsjernobyl plaats had, hebben allerlei mensen getracht om het woord Tsjernobyl te koppelen aan het woord Alsem. Het is hetzelfde woord, Tsjernobyl, maar dan in het Russisch. Daar ben ik geen taalkundige in het Russisch. Nauwelijks in het Nederlands, maar eigenlijk ook niet in het Nederlands. Een taalkundige moet je dan alles weten van de taal. Maar ik wil ermee zeggen, er gebeurt dan iets bijzonders. Namelijk dat er een leider komt die de zaak knap bitter maakt. Tussenzin. Heb u nog een geschiedenis waar bitter water te vinden is? Jazeker, in het boek Exodus. Mara. Oplossing toen. God wees een hout aan. God wees een hout aan het kruis van de Heer Jezus. Tussenzin. Dan in die tijd geen oplossing. Bitter, water. En vele van de mensen stierven van het water. Vierde engel blaast. Zon en sterren en maan wordt getroffen. De hemellichamen, het hele firmament, alles wat met de waarneembare situaties te maken heeft, wordt aangetast. Iedereen is vandaag al bang dat er van die dingen die we afschieten een keer terug zullen vallen en op Sliedrecht zullen vallen. En die kans is er. Misschien niet groot, maar die kans is er. Maar wat zou er gebeuren als de loop van al die sterren in de war is? Iedereen heeft zich verbaasd waarschijnlijk in een planetarium, waar dan ook, over de harmonie die er heerst, over alles wat om elkaar heen draait en wat elkaar normaliter niet raakt. Maar als er iets fout gaat, als er iets ontspoort, dan is de ramp niet te overzien. Nu zegt de Bijbel, dat gaat in die tijd komen. En een arend vliegt in de hemel, zegt vers 13, die zegt, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen vanwege de overige stem. Het wordt nog erger. En wat is in hoofdstuk 9 dan de eerste duiding? Dat er iemand uit de hemel komt. Een ster. Een leider. En die de sleutel van de afgrond heeft. En ik zal u precies zeggen wie dat is. Dat is de duivel zelf. U krijgt daar nadere details over hoor in hoofdstuk 12. Dat hij uit de hemel wordt geworpen. Maar ik zei zo pas al. U krijgt een globaal overzicht, hoofdstuk 6. U krijgt nadere details. En als die voorbij zijn, krijgt u weer nadere details. Dus als ik nu zeg dat die ster die hier bedoeld is in hoofdstuk 9, vers 1, de duivel is, de Satan is, die uit de hemel wordt geworpen. Dan krijgt u daar nadere informatie over in hoofdstuk 12. En verder. God laat toe dat de duivel de put van de afgrond openmaakt. En als die put opengaat, als die beerput opengaat, zal ik dat ik het zomaar zeg, berg je dan maar. Maar wat daaruit komt, dat is vreselijk. En er komt een rook uit. En in de rook zit vreselijk veel venijn. En er zit enorme kracht in. En er zit een soort Apollyon-figuur bij. Een verderfengel. Want die heeft dan de leiding over dat hele spul. Een vreselijke uitbarsting van donkerheid en van vuiligheid. Die beerput gaat open. God laat dat toe. Wilt u met mij 2 Thessalonicenzen 2 opslaan? Ik zei zo pas al, daar citeer ik nog een keer uit. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 5. Dan laat ik bij vers 3 beginnen. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Je proeft het, staat hier, je merkt het. Maar het wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Er is dus een verwijder, een weerhouder. Die weerhouder wordt weggenomen. Nou, ik denk dat dat de Heilige Geest in de gemeente is. Maar u mag er anders over denken. In elk geval, er is een weerhouder. Er is iets wat tegenhoudt. Maar nu komt het. Maar dan zal de wetteloze zich openbaren. Hij wordt dan weliswaar gedood door de Heer Jezus, door de adem van zijn mond. En hij wordt machteloos gemaakt als de Heer Jezus komt. Maar die openbaring van die wetteloze, zegt vers 9, is naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom, citaat van zo pas, daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, nog een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Hier staat dat er op dit moment nog een weerhoudende macht is, waardoor de wetteloze, de mens der wetteloosheid, die daar de werking van de Satan is, zich nog niet kan openbaren. Ja, die sfeer die is er wel, dat werkt al een beetje. Nou, een beetje. Wij denken, het is nu al wel genoeg. De activiteit van de Satan, wat hij allemaal doet en wat hij allemaal aanricht. En toch, zegt de Bijbel, ja, maar hij kan zich nog niet ten volle openbaren. Want er is nog een weerhouder. Zoals Lot en zijn dochters weerhouders waren, alhoewel ze op de verkeerde plek zaten en misschien helemaal niet goed handelden, toch waren zij een weerhouder waardoor de toorn van God nog niet komen kon. Zij moesten eerst weg. Zij moesten eerst uit Sodom vertrekken voordat de oordelen konden komen. Dus ook zij waren op dat moment een weerhouding, opdat de toorn van God niet zou kunnen komen. Maar als die weerhouding weg is, dan zijn de remmen los. Zo zegt de Bijbel in 2 Thessalonicenzen 2, zo zal het gaan. Want als de weerhouder weg is, ja, maar dan. En dat staat hier. In Openbaring 9 staat dat hij dan uit de hemel komt. Dat hij dan de sleutel heeft van die afgrond. Dat hij zich ja, laat ik maar zeggen, echt kan laten gaan. Dat hij eindelijk die machten en die geweldige krachten die in die afgrond zitten, los kan laten. En dat betekent dat het nog veel erger wordt met het occulte gedoe dan vandaag. Dat betekent dat er nog veel meer vreselijke dingen gaan gebeuren onder demonische leiding. Meer dan wij nu ooit gezien hebben. Dat staat hier. Die put die gaat ook een keer weer op slot. Wilt u dat even met mij lezen in Openbaring 20? Het is even moeilijk, maar toch. Probeert u het dus. Openbaring 20. En hij greep, vers 2. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Dus de duivel wordt straks in diezelfde put opgesloten 1000 jaren lang. Dat is nog niet het finale einde, het eindoordeel, maar toch. De duivel krijgt de sleutel zelf. Hij mag hem dus openen, maar hij krijgt hem niet meer op slot. Dat is ook wat misschien al zichtbaar is in de plagen van Egypte. Een beetje heen en weer springen, maar probeert u het dus. In Egypte waren Egyptische tovenaars. En toen Mozes en Aaron tekenen deden en er water in bloed veranderde, deden de Egyptische tovenaars dat ook. Ze opriepen, toen kwamen de kikvorsen ook op als de Egyptische tovenaars dat deden. Maar er zat een groot verschil in, weet u. Die Egyptische tovenaars konden wel de kikvorsen oproepen, maar ze kregen ze niet meer weg. En de Egyptische tovenaars konden wel het water in bloed veranderen, maar kregen het niet weer gezond. En dat is nu precies wat hier staat. In het boek Openbaring wordt gezegd dat die sleutel wel in het bezit is van de tegenstander. Hij krijgt die put ook open, er komt ook van alles uit, er komt vreselijke toestand uit, maar hij krijgt die put niet meer dicht. Wij zeggen dat ook wel eens in een uitdrukking, hè? Als de geest uit de fles is, dan krijg je hem er niet meer in. Nou, daar komt die uitdrukking vandaan, denk ik. Hier vinden we de macht van de Satan. Hij wordt uit de hemel geworpen. En wat er dan gaat komen, dat slaat alles. Een vreselijke tijd. In die dagen, zegt vers 6 van hoofdstuk 9, zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geen zins vinden. Ik weet niet hoe ver u allemaal die boeken hebt gelezen van de laatste bezuin, maar daar vindt u omschrijvingen van dit soort figuren, van dit soort krochten, van dit soort machten in terug. In elk geval is het een poging van een aantal broeders om deze dingen helder te maken, om ze in een soort appetijtelijke vorm neer te zetten. Maar dat het vreselijk is en dat het heel pijnlijk is, dat is voor iedereen heel erg duidelijk. Er komen dus vreselijke tijden, er komen vreselijke oordelen. Als de Satan ruimte krijgt, nog meer ruimte krijgt, zo moeten we het dan zeggen, dan is het beter om je maar te verstoppen. Maar dat kan niet. Het is zelfs appetijtelijk aangenamer om dan maar te sterven. Maar dat kan ook niet. Eigenlijk zitten ze helemaal klem. Ik wil er dit mee zeggen. In die tijd, waarin zulke vreselijke dingen gebeuren, bekeren de mensen zich niet. God heeft het geprobeerd op een hele liefdevolle manier. Geloof toch, kom, als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. God heeft het geprobeerd door zijn profeten, door zijn evangeliepredikers. Heeft het geprobeerd door onder de indruk te komen van de schepping, door bomen en bloemen. Op alle mogelijke manieren heeft de Heer geprobeerd om mensen te bereiken. En nu probeert hij het met een hele harde hand. is bijna wat je met je kinderen soms doet. Een waarschuwing helpt niet. Een zachte ruk helpt niet. En wat steviger daar vandaan halen helpt ook niet meer. Totdat je het gevoel hebt, ik moet ze maar eens een tik over de handen of over de vingers geven. Ik weet niet hoe u allemaal de kindertjes opvoeden. Ik vind dat nog steeds een van de moeilijkste dingen die bestaan, maar dat laat ik nu maar los. Maar zo gaat het wel. En de Heere God heeft deze oordelen losgelaten. Nou, niet omdat hij graag oordeelt. Dat is niet waar. De Heer is barmhartig, genadig en groot van goedertierenheid. En toch moeten deze dingen hier komen om ze te waarschuwen. Maar zij bekeerden zich niet. Het is alsof het verhaal van Egypte, al een paar keer naar verwezen, terugkomt. Al die plagen hebben nauwelijks iemand wakker geschud. En vandaag, als er nu een aardbeving is, zegt dat mensen iets? Ik ga niet zeggen dat die mensen in India meer oordeel verdiend hebben dan de mensen in Nederland. Dat is natuurlijk onzin, dat is niet waar. Of in Zuid-Amerika, of een uitbarsting van een vulkaan, ergens in de wereld. Ja, die zullen wel grotere zondaars zijn. Dat was de vraag die de discipelen al hadden toen de toren van Siloam omviel. Waren dat grotere zondaars? Nee, zegt de Heer Jezus, per se niet. Maar ze zijn waarschuwende voorbeelden voor jullie. En hoe gaan wij nu met deze dingen om? Wat doen we er nu mee? Gaan we nu zeggen, ja, het was een moeilijke avond door daar in Sliedrecht. We hadden eigenlijk graag een soort kick gewild. Maar ja, hij focust je zo op die oordelen die nog gaan komen, daar word je helemaal niet vrolijk van. Nou, daar wordt u niet vrolijk van. Maar de Bijbel zegt dat deze dingen gaan komen. En als de Bijbel jou en mij dit voorhoudt, wat doen wij dan daarmee? Gaan we dan zeggen, Heer Jezus, we willen u in de eerste plaats danken voor wie u bent. Voor degene die voor ons in de bres springt. Voor degene die tegen Petrus kon zeggen, ik heb voor jou gebeden omdat je geloof niet zou ophouden. Ruikt u het reukwerk van de Heer Jezus? Voor degene die tegen jou en tegen mij zegt, als je gezondigd heb ik met een voorspraak bij de Vader. Wat betekent dat dan? Als er iemand is die het voor jou opneemt. Wat betekent het? Dat wij voorbeden mogen doen. Natuurlijk is de ander verantwoordelijk als het om geloof gaat. Maar je mag voorbeden doen. En er is nog genade. En er wordt kracht verleend. Het uur van het gebed is altijd het uur waarop de hoge priester of de priester inging in het heilige. Denkt u maar aan Zacharia, geboorte van Johannes de Doper. Weet je wel? Reukwerk. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Psalm 141. De Heere Jezus. Drijft het ons uit naar hem. En maakt het ons blij dat we van hem zijn, door hem gekocht zijn. Dat hij het voor mij heeft opgenomen. Dat hij voor mij heeft gebeden. De Heer Jezus, mijn trooster, mijn parakletos, mijn zaakwaarnemer, degene die het bij God in orde maakt, een hoge priester die met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, die aan het kruis zijn leven gaf om mij gelukkig te maken. Heer Jezus, dank u. En dank u dat er vandaag nog tijd is. Dank u dat er nog mensen tot bekering mogen komen. Dank u dat u nog steeds mensen in de kraag pakt. Misschien wel op een hele rare manier, maar hij doet het. Maar ook straks, als de gemeente weg is en de volle ontplooiing van de duivel en van zijn krachten en machten hier op aarde voelbaar zal zijn, daarom heet het grote verdrukking, daarom heet het een hele moeilijke tijd. En daarom zegt de Bijbel, als die tijd niet verkort zou worden, dan zou er niemand overblijven. ook in die tijd gaan die 144.000 predikers uit en vertellen, hij komt eraan. Ik zeg niet dat het hetzelfde evangelie is, het is het evangelie van het koninkrijk in die tijd. Het is niet het evangelie van God aangaande zijn zoon, zoals vandaag verkondigd wordt. Maar toch, hij komt eraan, de koning, bekeert u, zoals Johannes de Doper mensen opriep om hem, de komende koning, te verwachten. Zo zal het dan gaan. Maar in die tijd wordt het moeilijk. Er zijn gelukkig velen die luisteren. Maar er zijn ook veel mensen die zich verharden, die zich tot en met verharden. En die alleen maar nee zeggen. Nee, nee en nog eens nee. In de tijd dat de Satan vrij spel krijgt. De machten van de duisternis over deze wereld komen. Veel erger dan nu. Sommigen denken dat het bijna niet erger kan, omdat er van alles gebeurt vandaag. U hebt gelijk. Er gebeurt heel veel al. Maar dan wordt het ontembaar. Niet meer te beteugelen. En dan komt het moment daar dat hij daar staat. En op de zee. En op de aarde. En dat hij zweert. Nu is het voorbij. Nu is de tijd van Gods genade gestopt. Nu is het geheimenis van God en niet meer. God heeft zich al de eeuwen door verborgen gehouden. God bewoonde steeds nog een ontoegankelijk licht. Maar als hij zich gaat openbaren, wie al bestaan, weet u dat u zo geweldig blij mag zijn dat u die God uw vader mag noemen, dat u niet bang hoeft te zijn omdat hij, die vader, die God, u in de Heer Jezus ziet. Dat hij u ziet alsof de Heer Jezus naar hem toe komt. Van wie hij zei, maar in hem heb ik mijn welbehagen. En u bent in Christus. U hoeft niet bang te zijn voor een toornende God. Voor een heilige God. Maar dat wil niet zeggen dat God niet meer heilig is. Dat wil niet zeggen dat God ophield zichzelf te zijn. Deze hoofdstukken tonen u wie de Heer Jezus is. En daartussen ligt dit enorme drukpatroon van oordeel en van macht van de demonen, macht van de duivel, krachten van de duisternis. Ze komen op. Wij kunnen nu al iets proeven van deze dingen, maar in de toekomst wordt het nog veel en veel sterker. En als je dit nu ziet, wat ga je dan doen? Nou, ik hoop dat je dan vertelt van de Heer Jezus. En dat je dan naar buiten gaat en zegt, Heer Jezus, dan wordt het tijd dat ik mensen vertel van u. Of ze dat nu geloven of niet geloven, doet er niet toe. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar laten we ze alsjeblieft vertellen van u. Laten we vertellen van het kruis van de Heer Jezus. Laten we vertellen van de toren van God en de toren van het Lam. Die toren van God die voorbij gaat. Een toren van God die echt op het kruis van Golgotha terechtgekomen is op de Heer Jezus. Zou u met mij willen bidden, misschien in stilte voor die velen om ons heen die de Heer Jezus nog niet kennen. Want als je dit nu weet, wordt het dan die tijd dat je bewogen raakt met al die mensen die verloren gaan. Stel dat wij vanavond weggaan, dat kan hè. We kunnen vanavond de Heer tegemoet gaan in de lucht. En ook al zouden deze dingen niet direct onmiddellijk binnen een maand of binnen 2 maanden hier op aarde gevonden worden. Waarschijnlijk duurt het iets langer. Maar die dingen komen wel. En als jij nu weet dat jouw broer of je buurman, je collega in deze situatie verzeild raakt. Als ze dit soort dingen meemaken, de macht van de duivel, de krochten van de duisternis. En je weet dat er een moment gaat komen dat hij daar staat op de zee en op de aarde en dat hij zegt, en nu is er geen uitstel meer. Nu is het voorbij. Wat gaan wij dan doen? Gaan we dan bidden? Gaan we bidden en spreken, bidden en getuigen? Wordt het dan ook niet voor jezelf tijd dat je zegt, ik wil het zo graag helder hebben. Ik wil het zo graag duidelijk hebben. Heer Jezus, u bent mijn heiland. U bent degene die voor mij aan het kruis van Golgotha stierf. U hebt de toorn van God voor mij gedragen, zodat ik nooit en nooit omkom. De toorn die op mij was, is op hem aangelopen. Door zijn striemen is mijn genezing geworden. Dat zei ik de vorige keer ook, geloof ik, aan het eind van hoofdstuk 6. Maar deze dingen zijn zo essentieel, zo nadrukkelijk. En het gaat om de openbaring van Jezus Christus. Aan de ene kant degene die met reukwerk bij het altaar staat, als een Aaron vroeger, weet u wel, tussen de doden en tussen de levenden. En aan de andere kant dezelfde Heer Jezus, die niet anders kan dan de toorn van God openbaren. Nu is er nog gelegenheid. Nu is er nog een dag van heil. Straks is er een einde aan alles wat genade heet. En wie kan bestaan als God zichzelf openbaart, als de Heilige God zich laat zien? De Heere zegene u, maar de Heere geven ons allemaal een verlangen om nu en openlijk naar hem toe te zeggen, ja Heer Jezus, we prijzen u, we danken u voor wie u bent, en een motivatie van binnenuit om te vertellen van dit wat nog gaat komen. Opnieuw wil ik zeggen, vorige keer ook gezegd denk ik, wij dan wetende de schrik des Heren, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Dat geldt zeker u als u hier vanavond in deze zaal zit, maar dat geldt ook voor onze geliefden, onze families, onze buren, onze collega's, onze bekenden. Alsjeblieft, laten we voor hen bidden. O, onze God, onze Vader, wij willen u in de eerste plaats danken dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis van Golgotha zijn leven heeft willen geven. Dat hij de toorn van een heilige God heeft gedragen. Vader, we wisten niet eens wat die toorn inhoudt. Als we daar iets van lezen nu in Openbaring 8 en 9 en begrijpen hoe hevig die tijd zal zijn, dan willen we u danken dat de Heer Jezus die toorn van God wilde dragen, zodat wij altijd vrij uitgaan, in Christus zijn, een nieuwe schepping zijn. O, we willen u danken, Vader, voor het geweldige van het kruis van Golgotha. En ook danken wij dat er nu nog heil is, dat er nu nog redding is, dat er nu nog kracht verleend wordt aan de gebeden van de heiligen. Maar dat er een moment gaat komen dat bidden niet meer helpt. O Vader, wij willen u belijden dat we zo gauw lauw zijn en dat we het allemaal zo gewoon vinden. En dat we deze dingen misschien als kennis opslaan, maar dat we er in feite zo weinig mee doen. Wees u ons nu daarbij en wilt u dit woord nu op dit moment heiligen aan onze levens, ingang laten vinden in onze gewetens. Wilt u het zo maken dat het onze handen en onze voeten gaat beheersen, maar ook onze mond gaat beheersen, zodat we spreken van de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. Vader, een scherpe contrast is nauwelijks denkbaar. Aan de ene kant genade en aan de andere kant oordeel. En tussen deze twee openbaringen, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10, zijn de meest verschrikkelijke dingen te lezen. Vader, wij bidden u om heil, om redding voor onze families. Misschien hebben zij al tijden gehoord wat ze moeten doen en ze hebben tot op heden niets gedaan. We willen u bidden of ze misschien vanavond door een televisieprogramma heen, of door een tijdschrift heen, of misschien morgen door een gesprek of door een aanraking of door wat dan ook geraakt worden, zodat ze opnieuw in hun geweten getroffen worden en ze zich bekeren. O Vader, u bent machtig om hen in de kracht te vatten, maar ze moeten het zelf ook willen. Maar we willen u bidden of u ze nog een kans wilt geven, of u nog een Jona wilt sturen die vertelt dat het oordeel aanstaande is en dat ze zich omkeren. O Vader, wilt u hen toch treffen met uw woord? Ze zullen misschien de Bijbel niet lezen, maar iets van een lied, iets van een stukje tekst, iets van een getuigenis, iets van wat er gebeurt in de krant of wat er door de televisie gezegd wordt, kan toch hun hart bewegen. Wij willen u bidden Als er families bij zijn, of misschien wel onze kinderen bij zijn, of misschien wel onze broers bij zijn of zussen, dat ze zich werkelijk zullen gaan omkeren en ze werkelijk de Heer Jezus zullen leren kennen. Wij willen samen bidden voor hen, Vader. Misschien wilt u dit gebed verhoren in die zin dat er reukwerk aan wordt toegekend. We willen hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Ze zullen het zelf moeten doen, we willen dat nog een keer zeggen. Maar toch, Vader, we mogen samen uw aangezicht zoeken. We mogen als het ware in de bres springen. We mogen als het ware u nog een keer vragen om geduld voor deze mensen. Voordat het niet meer kan. Voordat u een geest van de dwaling zendt om de leugen te geloven. O Vader, u hebt het hart van Farao vroeger verhard. U gaat ook het hart van mensen verharden. En daarom willen we bidden. Of het voor dat moment nog zo mag komen dat zij zich bekeren. Vader, zegen ons zo met elkaar. Zegen deze dienst, zegen deze avond, zegen dit onderwijs. Laat het alstublieft zo mogen zijn dat de Heer Jezus eer krijgt. Vader, we prijzen u voor hem die uw aangename is. De aangename. En in hem zijn wij ook aangenaam. We danken u daarvoor dat we zo tot u mogen naderen. Op grond van genade die nog aanwezig is.